Ja, vanochtend hebben we Hooglied 3 en Hooglied 5 besproken. En we hebben gezien dat daar twee scènes afgespeeld worden, maar dat zijn parallelle gebeurtenissen eigenlijk die we daar zien. En dan blijkt dat Hooglied 5 spreekt over dat deel van Israël dat de man niet vindt. En het spreekt over de verborgenheid en dus de tijdelijke afwezigheid eigenlijk van de man. Maar Hooglied 3 spreekt dan over dat deel van Israël dat de man wel vindt. En ja, een van de conclusies is dus dat je Hooglied 3 en 5 niet over één kam moet scheren. En normaal gesproken zou je alles als één geheel zien. En dat kan ook wel, maar dan mis je bepaalde dingen. Dan zou je bepaalde aspecten van het plan van God met betrekking tot zijn volk missen. En met speciaal met betrekking tot onze dagen. Het is één vrouw, maar het zijn twee huizen die beschreven worden. En als ik dan vrijdagavond daarbij optel, dan hebben we tot nu toe gezien dat zowel het begin als het eind met elkaar verbonden zijn. Dat was die zogenaamde inclusio. En dat ging over de wijngaard, mijn wijngaard die ik heb. En aan de ene kant heeft ze die niet gehoed en aan de andere kant hoedt ze die wel. En vervolgens vinden we dan een ontwikkeling daartussen. Maar dat is dus niet een chronologische ontwikkeling. We vinden verschillende scènes die zich afspelen. En Hooglied 3 en 5 zijn twee van die scènes die dan parallel eigenlijk lopen. En er zijn dus sterke overeenkomsten die we hebben gezien. Het begint allebei met de nacht. Terwijl de rest van Hooglied eigenlijk dag ademt. Dan is het licht en buiten en levend. Maar dat begint met de nacht in Hooglied 3 en 5. En het is uitsluitend die vrouw die daar centraal staat. Zij spreekt en zij handelt. De man die zegt daar niks. En ze staat dan op en ze gaat zoeken in de stad. En dat zijn overeenkomsten die we in beide hoofdstukken vinden. En dan hebben we ook dat belangrijke vers van Hooglied 3 vers 5. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. En dat vinden we eigenlijk ook in Hooglied 5 vers 8. Want daar staat, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mij liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Maar dat begint ook met, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. En dat is een soort onderbreking. Een soort pauze. Zoals je in de psalmen ook wel vaak een sela vindt. Nou, is dit ook een soort pauze die geïntroduceerd wordt in de poëzie. En daarna dan wisselt het plaatje. Dan gaat het over iets anders ineens. Nou, er zijn ook verschillen die we hebben gezien. Want in Hooglied 3 vinden we dat de vrouw actief zoekt. Zij doet het. Zij gaat op zoek en zij vindt dan de man. Maar in Hooglied 5 is het de man die het initiatief neemt en aanklopt. Dat is een verschil. En in Hooglied 3 vinden we dat de man afwezig is, maar vindbaar. En in Hooglied 5 is hij nabij. Hij staat zelfs aan de deur, maar hij wordt vermist. En dat zijn toch wel dingen die in het oog springen. En dan hebben we ook nog die wachters. Die komen in allebei de hoofdstukken voor. En in Hooglied 3 zijn ze eigenlijk neutraal. Ze zijn onverschillig. Wat doen ze nou? Niks. En in Hooglied 5 zijn ze juist vijandig. En slaan ze de vrouw en vernederen haar. Nou, dan hebben we ook nog de ontmoeting tussen man en vrouw. In Hooglied 3 is dat dan buiten de stad. In het huis van mijn moeder staat er, bracht ik hem. Maar in Hooglied 5 vinden we geen ontmoeting. Is het uitstel? Is het de sluier gaat af? En is zij verlaten? En dan komt er wel een bepaalde smeekbede of een soort verlangen naar deze man. Waarom heb je hem dan lief? Nou, daarom. Waarom zoek je hem? Maar dat blijft een beetje op een afstand. Maar het gaat in ieder geval dus over de geschiedenis van Israël. Er zijn nog meer van dit soort onderbrekingen die in Hooglied voorkomen. Met name bepaalde zinsdelen of versen die dan meerdere keren voorkomen. Maar de meest bekende is wel die zogenaamde bezweringsformule. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt totdat het haar lust of opdat het haar lust. En dat komt 4 keer voor. In Hooglied 2 vers 7 en in Hooglied 3 vers 5 zoals we lazen. Maar ook in Hooglied 8 vers 4 en in Hooglied 5 vers 8 wordt die niet altijd meegerekend. Want daar begint het wel met ik bezweer u gij dochters van Jeruzalem. Maar dan zegt ze als je hem vindt dan moet je zeggen dat ik krank ben van liefde. Maar het begint wel degelijk met die bezwering. En eigenlijk, en dat is algemeen bekend, men zegt daarmee van hierdoor wordt het Hooglied in verschillende delen zeg maar opgedeeld. Het ademt vervolgens een bepaald ritme. Nou en dat is precies wat het is. Net als het Sela in de psalmen. Maar vanavond wil ik met jullie stilstaan bij deze 4 zogenaamde adjuraties, bezweringsversen. En de eerste is dan Hooglied 3 vers 5, daar hebben we vanochtend ook bij stilgestaan. Ik bezweer u, staat er. En bezweren, dat is... ik denk altijd gelijk als een slangen bezweren, maar het is het Hebreeuwse woordje shabbat. En dat betekent zweren of bezweren, maar het heeft alles te maken met het afleggen van een eed. Het heeft met wat wij dan zeggen beloven te maken, maar zweren, dat is shabbat. En je ziet het eigenlijk ook nog wel terug in het woord zweren, shabbat. Shabbat, zweren. Maar dat betekent zoveel als zich aan God onderwerpen. Dat is de samenvatting die eraan gegeven wordt. En vervolgens wordt het ook vertaald met voltooien. Shava. Daar kom ik nog op. Het is namelijk zweren en bezweren, maar het wordt ook vertaald met zeven. Dan is het Shava. Zeven. Dat vinden we eigenlijk ook in het Nederlands zo terug. En een beetje creativiteit. Zeven, Shava. Maar het wordt ook vertaald met volledig dus. En daarvan wordt dus ook gezegd, als de 7 vervuld is, ja, dan is het vol, hè? Dan is de week vol, dan begint er weer een nieuwe reeks. En zo zijn er vele reeksen van 7 te noemen, bijvoorbeeld in de natuur. Ja, ik zeg gelijk ook reeksen van 8 en van 6 en van 5. Maar de reeks van 7 is een hele bekende, die heel vaak voorkomt. Want een week heeft 7 dagen... En in 6 dagen wordt er gewerkt, maar de 7e dag zou zijn om te rusten. Dat is de 7. Het wordt ook vertaald met veelvoudig of vermenigvuldiging. Maar het werkwoord is eedzweren en dan is het dus beloven dat men iets zal volbrengen. En daarom wordt het ook vertaald met volbrengen. Ik zal dit doen of ik wijd me daaraan. Een hele mooie, ik haalde hem al aan, is in Genesis 2 vers 3... Er even heen. Na de week van de 7, de week van 7 dagen, waarin de Heer sprak, 10 maal, dan staat in vers 2, als nu God op de 7e dag, Shiva, Shabbat, dus dat is dat woord, op de 7e dag volbracht had zijn werk, want dat is wat je eenmaal doet op de 7. Dan volbreng je je werk, dan is het klaar. Het werk dat hij gemaakt had, zo heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de 7e dag gezegend en dien geheiligd, totdat hij op dezelfde dag gerust heeft van al zijn werk, hetwelk God geschapen had om te volmaken. En vervolgens komt daar de wet overheen, waag het niet dat je een vinger uitsteekt op die heilige Sabbat. Maar dit is waar het begon. De Heer heeft gerust van al zijn werk. Het werk is volbracht. En dan blader ik door naar Hebreeën hoofdstuk 4, want daar wordt dit weer aangehaald. Alleen dan gaat het niet meer over het werk van de Heer in de schepping. dat werk van de Heer in de schepping, dat blijkt voort te duren. En dat krijgt ook een uitwerking in het volk Israël. En het volk Israël, dat onder de wet geplaatst zou zijn, dat onder de slavernij van Egypte verlost was, zou vervolgens de rust ingaan. En zou stoppen dus met werken. Dat is eigenlijk het plaatje. En dan wordt dat vervolgens geprojecteerd op de gelovigen van vandaag. En dan staat er, laat ons dan, vers 1, dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Nou, ik denk dat de parallel duidelijk is, want het was de bedoeling dat het volk Israël uit Egypte door de woestijn achter Mozes aan het beloofde land zou intrekken en niet zou achterblijven. Of sterker nog, terug zou keren naar Egypte om weer te gaan werken in slavernij. Men zou de rust ingaan. En de rust is in dit geval heel letterlijk het beloofde land. Het land dat ik u geven zou. Het land waar jullie niet voor gewerkt hebben. Dat land. Want ook ons is het evangelie verkondigd. En dan wordt het op een hoger niveau gebracht door de schrijver. Want ons ook is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Nou, dat weten we, want de meesten zijn omgekomen in de woestijn. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen, en daar heb je dus Shava, maar dan de eedswering, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging of nederwerping der wereld al volbracht waren. En dan komt de aanhaling, want hij heeft ergens van de zevende dag, Shiva, al dus gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Nou, dan denk je van, nou, dan is de rust aangebroken. Maar in de Bijbelse geschiedenis blijkt dat Jozua het volk in het land bracht, maar de rust was nog niet aangebroken. En dus is de conclusie, vers 9, er blijft dan nog een rust over voor het volk Gods. Wanneer breekt de rust dan aan? Nou, en dan blijkt dat ook niet te zijn bij David. Maar uiteindelijk blijkt dan, vers 11, laat ons dan benaarstigen om in de rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen, want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdende. Dus hoe ga je de rust in? Door geloof in het woord van God. En dat is het woord wat onder ons gepredikt wordt, zegt Petrus. Dat is het woord van Christus, wat in onze harten zou wonen. En daardoor gaan we de rust in. Maar de meesten willen daar niks mee te maken hebben. Maar wij, vers 14, zouden weten dat we een grote hoge priester hebben. En wij zouden vervolgens dus met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Maar dat is de rust. En dat is de rust waar vanaf waar overal gesproken wordt vanaf Genesis hoofdstuk 1 en 2. Die werken spreken over die rust die zou aanbreken. Nou, en dat zit allemaal in dat eedswering. En ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat heeft alles te maken met het woord van God dat eenmaal zou vervuld worden in hen. Het is dus niet zomaar een bezwering van, joh, zorg dat je dat doet. Nee, zij zullen eenmaal de rust ingaan en zij zullen eenmaal de liefde dus bekennen. Dat is wat het is. En dus, ik ga terug naar Hooglied hoofdstuk 3, vers 5. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar lust heeft. Nou, en met de kennis van Hebreeën hoofdstuk 4, weet je eigenlijk al dat als dit hier staat, dat de vraag eigenlijk moet zijn van, wanneer gaan ze dan wel de rust in? Of wanneer zal de liefde dan wel opgewekt worden? Nou, de vraag is, wanneer? Wanneer wordt dit vervuld? En de liefde die zou niet opgewekt worden, nou we weten wat voor liefde dat is. Dat is de liefde die voortkomt uit het nieuwe verbond. Wat de wet niet kon volbrengen, dat is volbracht in Christus. En dat wordt nu in onze harten uitgestort, zegt Paulus in Romeinen 5. Want de liefde is in onze harten uitgestort door de geest, staat er. Of iets met die woorden. En het is dus nu ook vrucht van de geest. Maar Israël in de toekomst zal er pas deel aan krijgen wanneer zij tot geloof komen. Wanneer zij dan ook de rust ingaan. En gelijk dus na deze bezweringsformule vinden we dan de scènewisseling. En dan vinden we gelijk van, hey, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? Maar dat is het moment dat zij daadwerkelijk de rust in zullen gaan. En zo zie je eigenlijk dat die zogenaamde adjuratie in vers 5, die pauze die ingelast wordt in de poëzie, dat die spreekt over de onderbreking in Gods heilsplan. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus het is veel meer dan slechts een bezwering tegen zogenaamde ongelovige dochters. Het is eigenlijk een profetische tijdsaanduiding. Jullie krijgen pas deel aan die liefde als dit andere eerst volbracht is en als jullie vervolgens eraan toe zijn. Als de tijd er rijp is. En dan gaan jullie de rust in. En dan wie is het die daarop komt uit de woestijn? Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld de kinderen der eenzamen. Maar die is misschien te lastig nu. Maar laat ik dan Jesaja 61 even aanhalen. Jesaja 61 vers 1. Dat zijn we gisteren ook geweest. Daar staat, de geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap, dat is evangelie. Dat is het evangelie. En dat is een boodschap die van tevoren dus aangekondigd is, waarvan je je ook dus moet afvragen, wanneer wordt dit vervuld? Dat is ook eigenlijk een bezwering. Een eedswering. Want alle dingen die wij krijgen vanuit het woord van God zijn beloften. Want als God spreekt, dan zal hij dat doen. Nou, de Heer heeft mij gezalfd met olie, met leven, met geest, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harten. Dat is wat liefde is, verbinden weer, eenmaken. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En de Heer die stopte daar met lezen in Lucas 4. En hij zei van, dit wordt reden voor uw ogen vervuld. Het is het welaangename jaar des Heren. Ik ben nu gekomen daarvoor. Maar de Joden wilden niet horen. Dus er is al een deel van Israël wat deel heeft gekregen aan deze bezwering, aan deze belofte. En de liefde is onder hen al opgewekt. Maar hier in Jesaja 61 gaat het verder. Hier heb je dus een onderbreking. En in onze Nederlandse Bijbels is het gewoon een kommaatje. Maar die staat er in het Hebreeuws niet bij hoor. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag der wraken, raak onze Gods. Om alle treurigen te troosten. Want op het moment dat de Heer verschijnt, zal hij komen om wraak te doen. Om recht te zetten wat krom is in de wereld. Om het licht aan te doen. En op het moment dat het licht aangaat in de wereld, en ik denk dat, ja, inclusief mezelf, ik denk dat we niet eens doorhebben hoe duister het eigenlijk is in de wereld. Hoe normaal dingen al geworden zijn. Die gewoon hartstikke krom zijn. Maar de Heer die komt straks om die dingen recht te zetten. En om rechtvaardigheid ook in deze wereld voor te brengen en zelfs te demonstreren. En dus zal hij komen ook om wraak te doen. Maar dat is wel om alle treurigen, de gelovigen zijn dat, te troosten. Ik had er gisteren met iemand over. Van, ja, wreekt u zelf niet beminder, want mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Nou, er komt een moment dat hij zal komen om wraak te doen. Nou, dat is bijvoorbeeld hier. Om alle treurigen te vertroosten. En om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dus hier wordt heerlijkheid gegeven in plaats van dat lijden wat eraan vooraf gaat. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, en opdat hij verheerlijkt worden. en zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstrooid waren van geslacht tot geslacht. Ja, en dit is gewoon het herstel van het koninkrijk in de toekomst, wanneer de Heer zal verschijnen. En dat is het moment waarop dit vervuld wordt, wat we in Hooglied 3 vers 5 dus lezen. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt totdat het haar lustte. Het is dan de liefde die zal werken onder de dochters van Jeruzalem. Maar die dochters van Jeruzalem die staan dus voor een bekeerd Israël. En er zal een moment aankomen dat zij, in ieder geval volgens Romeinen 10, de naam des Heren zullen aanroepen. En daartoe moet er wel gepredikt worden. En daartoe zijn wij er als gemeente bijvoorbeeld. Maar in de toekomst zullen zij dan tot de Heren komen, maar zullen zij ook komen tot het andere deel van Israël. En zullen zij weer samengevoegd worden. Maar dan zal Juda gaan tot Israël. Dat is ook iets wat vaak verkeerd begrepen wordt. Heel vaak denken mensen, er is een Joods volk in het land en die gaan straks door een bepaalde verdrukking en dan komt alles daar weer naartoe. Maar dat is het niet. Daar zal geen leven overblijven in dat land. Ze moeten het land juist uit en ze zullen dan gaan tot Israël. Dat staat bijvoorbeeld, nou, laat ik eens naar Deuteronomium 33 vers 7 gaan. Hoofdstukken die horen allemaal bij elkaar, maar dit zijn profetieën van Mozes die gaan over de dagen ver na Mozes. Het gaat eigenlijk over onze dagen. Dat hij zegt eigenlijk van, nou, jullie zullen het land ingaan, maar er komt de tijd dat jullie er weer uitgezet worden. En dat de Heere niet naar jullie zal horen en dat hij zijn aangezicht ganselijk zal verbergen voor jullie. En dat jullie verstrooid zullen worden. Dat is wat Mozes allemaal al voorspelt in deze hoofdstukken, vanaf Deuteronomium 28 tot zelfs tot hier. Daar heb je trouwens ook in vers 2 de tienduizenden die daar genoemd worden. Zoals in Hooglied 5. Maar het gaat me nu even om vers 7 en daar staat, en dit is van Juda, dat hij zeide, hoor heren, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Juda zal wedergebracht worden tot zijn volk. En je leest er zo overheen, maar dat betekent dat Juda wedergebracht wordt tot Israël. En dan moet je je voorstellen dat Mozes dit uitspreekt op een moment dat er nog helemaal geen scheiding was tussen die twee huizen. Maar Juda wordt wedergebracht tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn en gij hem een hulp tegen zijn vijand. Juda. En dan gaat het verder met Levi. Maar dan blader ik nog eventjes naar Jeremia 3 vers 18. En Jeremia 3 spreekt over twee zusters. En die zusters, de een is nog erger dan de ander. Lees het zelf maar eens. Maar de oproep is uiteindelijk dat zij zich zouden bekeren. Jeremia 3 vers 14 zegt dat, bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Een uit een stad en twee uit een geslacht en zal u brengen te Sion. Het nieuwe verbond zal aanbreken en er zal een nieuw huwelijk tot stand gebracht worden. Maar dan staat er in vers 17, te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. En daar heb je eigenlijk de dochters van Jeruzalem die zullen zeggen des Heren troon. Zij zullen gelovigen zijn. En zij zullen de liefde dus in hun hart uitgestort hebben. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heren naams wil. Te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boze hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden en gaan in het land dat ik uw vaderen ter erve gegeven heb. En zo zie je dat Israël helemaal niet in het land straks is, maar ze zullen vanuit het buitenland verzameld worden. En dan zal Juda gebracht worden tot het andere deel en vervolgens met de Heere het land weer ingaan. En ze worden dan gebracht in het land dat ik uw vaderen ter erve gegeven heb. Maar dat heet ook in Hooglied het huis van uw moeder. Maar dan het uiteindelijke huis. Met het centrum Jeruzalem. En dan speelt het paleis en de tempel weer een rol. En de troon van David. Want in het verleden was het Israël die als eerste in het land uitgezet werd. De 10 stammen vertrokken als eerste. En die gingen in Assyrische ballingschap. Ik ga er nu verder niet op in. Maar wat zei Juda vervolgens, rond die dagen, dat dat zo speelde? Dan blader ik even naar Ezechiël 11. Is vlakbij. In Ezechiël 11 gaat het eigenlijk over hoe Juda denkt over Israël. En wat, nou ja, we lezen eventjes. Daar staat dan in vers 13, ik val er maar even midden in. Het geschiedde nu als ik profeteerde dat Pelatja, de zoon van Benaja, stierf. En toen viel ik neder op mijn aangezicht en riep met luider stem en zeide, ach Heere, Heere. Zult gij gans een voleinding maken met het overblijfsel van Israël? Hoe zal het Israël vergaan? En toen geschiedde het woord des Heren tot mij zeggende, mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap en het ganse huis Israëls. Ja, dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre van de Heren. Ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. En dit is eigenlijk de animositeit die er was tussen Juda en Israël. En Juda zei tegen Israël van, ga jullie maar weg. Want dan hebben wij het land en dan hebben wij de naam Israël vervolgens. En dan kunnen wij pronken met de titel en het kunnen wij het volk zijn wat de Heere zal, ja, tot een toonbeeld zal zijn op aarde. Verdwijnen jullie maar, vermeng je maar lekker, want dan zijn jullie weg en dan zijn wij het volk van God. Dat is wat ze zeiden. En daarom worden ze gestraft, want dat is hoogmoedig. Want de Heere bepaalt zelf wat hij met zijn volk doet. En hij heeft het overblijfsel van Israël, dat gebruikt hij juist om Juda straks te kunnen verzamelen en terug te brengen in het land. En dat is wat hij hier eigenlijk zegt. Dus hij gebruikt het vervolgens. Dus dat is eigenlijk, ja, vernederend voor Juda. Zij moeten gaan tot Juda, tot Efraïm, tot Israël, in het buitenland. Maar in hun hoogmoed zeiden ze, ga maar. Dan zijn wij vervolgens het overgeblevene volk. Maar in de toekomst zal de Heere zelf Juda en Israël samenvoegen. En ik ben in Ezechiël, dus dan ga ik even door naar Ezechiël 37. Als we daar toch zijn. Heel bekend. Dan laat ik het dal der dorre doodsbeenderen maar even voor wat het is. Maar daarna wordt er nog een profetie uitgesproken. En dan gaat het over twee houten. Je zou net zo goed kunnen lezen twee bomen. Dan staat in vers 16. Gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda. En voor de kinderen Israëls. Zijn metgezellen. Vers 16. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls. Zijn metgezellen. Dus we hebben twee houten, twee categorieën, twee huizen. En die twee zijn gescheiden van elkaar. En in Ezekiel 11 staat er dat het ene hout tegen het andere zei, ga maar, dan zijn wij het enige overgebleven hout. Maar hier staat, nee, die twee houten, die zijn weliswaar apart, maar in vers 17 staat er dan, doe gij ze dan naderen. Het een tot het ander, tot een enig hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. Nou ja, probeer dat zelf maar, dus dat lukt niet. Maar als de Heer het zegt, dan wordt het één hout. Het vergroeit, het is één. En het wordt dus tot één in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat deze dingen zijn. Dan staat er, zo spreekt tot hen, al zo zegt de Heere, ziet, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stam Israël zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout. En hier staat het andersom, maar dit komt omdat hier een andere functie gegeven wordt. Hier wordt Efraïm verbonden met Juda, en dat is zoals het ook in Romeinen 9 vers 11 staat. En dan gaat het over het herstel van de troon van David. Want hier gaat het over koning David in Ezekiel 37. Daar staat dan, de houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Nou ja, en dan staat het er zo door. En dan staat er ook hier dat zij in vers 21 vanuit het buitenland verzameld worden. Spreek dan, ziet, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen in hun land, en ik zal ze maken tot een edig volk in het land op de bergen Israëls. En zij zullen alle tezamen een edige koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn, maar zij zullen één zijn. En vers 24, en mijn knecht David zal koning over hem zijn. Maar dat is de ware David. Dat is Christus in zijn toekomstige verschijning. Nou ja, en dat is dus Hooglied 3. Wanneer dan die optocht is, en daar verschijnt Salomo. Ja, die heet hier David, maar het is allemaal hetzelfde. Op zijn troon. De vredevorst. Mijn knecht David zal hun vorst zijn. En dan heb je dus het verbond des vredes in vers 26... wat met hen gemaakt wordt. Een nieuw verbond. Eenheid. En dat is de liefde die dan opgewekt wordt. En uitwerkt. Dus die dochters van Jeruzalem, ja, die spreken over een toekomstig bekeerd Israël. En dan hadden we in Hooglied 5... hadden wij ook nog zo'n bezweringsformule. Want dit was Hooglied 3. En die reeën, daar kom ik zo nog wel even op. Maar in Hooglied 5 vers 8 vind je er ook een. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, eedzwering dus, belofte, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem zeggen, namelijk dat ik krank ben van liefde. En ik weet niet wat jullie hieruit zo gelijk concluderen, misschien denk je dat is liefdesverdriet, ik ben krank van liefde, maar ze is ziek. Het staat gewoon letterlijk in het Hebreeuws, ik ben ziek. Vanwege de liefde. En dat is wat anders dan gewoon liefdesverdriet. Liefdesverdriet is een lagere uitwerking daarvan. Want dat krank, dat is gewoon zwak, ziek, uitgeput. En dat is vanwege het gemis aan liefde juist. Zeg heb dat ik krank ben van liefde. Vanwege de liefde die aan haar bevestigd zou moeten worden. Het is juist een lijden vanwege het gemis aan gemeenschap en hulp. En het klinkt dus heel poëtisch en het klinkt zelfs aandoenlijk. Hè? Zeg dat ik krank ben van liefde. Maar het is eigenlijk een roep om hulp. Zeg hem dat ik hulp nodig ben. Ik ben zwak, ik heb hulp nodig. Ik kan mezelf niet meer redden. Dat is wat het is. Het is eigenlijk het aanroepen van de naam des Heren, opdat hij zou verschijnen en zijn volk weer zou helpen zoals hij dat in het verleden deed. Alleen, dit is vanwege de liefde. Omdat ze tot geloof komt, omdat ze tot bekering komt, omdat ze tot besef komt dat ze op het verkeerde spoor zat. En de dochters van Jeruzalem zullen hem dus vinden in de praktijk. En dan, nou, geef hem dan deze boodschap door. Wie komt er dan straks? Nou, en dan krijg je die beschrijving van wie er dan eigenlijk verschijnt. En dat blijkt Christus en de gemeente te zijn. In heerlijkheid. Het is een prachtige beschrijving. Waar wij helaas nog geen tijd voor hebben nu. Maar het is prachtig. Maar zij moet hem dus aanzeggen. Zij moeten hem dus aanzeggen dat zij krank is van liefde. Aanzeggen, dat betekent gewoon doe een beroep op die oude beloften die al gedaan zijn. En vraag de Heer of hij nog geïnteresseerd is om die beloften te vervullen die allemaal opgetekend zijn. Vanuit de wet al. Nou, en dat zal hij dan doen. En zo wordt de schrift alsnog vervuld. Alleen dan is dus de onderbreking voorbij van die... Ja, die bezweringsformule, die pauze die ingelast wordt. Want dat is dus wat het is. Die bezweringsformule die spreken over een onderbreking in het helsplan. En normaal zou je er zo overheen lezen. Denk je, ja, een bezweringsformule, het is een soort pauze. En je vindt het een paar keer terug. Maar het spreekt over heel onze dagen eigenlijk. Zolang wij er nog zijn, wordt de liefde aan hen niet opgewekt. Worden de dochters van Jeruzalem niet hersteld. En wordt Jeruzalem dus niet hersteld. Maar die tijd zal wel degelijk aanbreken. Nou, in Hooglied hoofdstuk 2 vinden we er dan ook eentje. Daar gaan we dan nu eventjes naartoe. En gisteren hebben we die verse in Hooglied 1 besproken... tot vers 9 en dan begint vervolgens de man te spreken. En eigenlijk gaat dat door tot in Hooglied 2. Alleen in Hooglied 1 zijn ze nog in het paleis. Zijn ze binnen. En vanaf Hooglied 2, en ik denk dat daarom de hoofdindeling zo is. Vanaf Hooglied 2 zijn ze ineens buiten in de natuur. En dan begint het met ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Er staat ik. Nou, dat is de man die spreekt. Ik ben een roos. Ja, er staat roos. En het staat zelfs bij mij met een hoofdletter in mijn Statenvertaling. Maar ja, of dat nou een roos is of een andere bloem, dat is altijd een beetje onduidelijk met die Hebreeuwse woorden. Ik houd het er maar op. Maar anderen zeggen het is een narcis. Ik weet het niet precies. Maar... Roos van Saron staat er in ieder geval. En dat, ja, die roos die vinden we eigenlijk alleen nog maar terug in Jesaja 35 vers 1. En dan gaat het over het gelovige overblijfsel. Hè? De woestijn zal bloeien als een roos. Ik ga er nu maar eventjes niet naartoe. Maar in Jesaja gaat het altijd over dat, ondanks dat er lijden en verdriet is, ondanks dat er een oordeel komt over Israël, zal er altijd een gelovige overblijfsel zijn. Nochtans... dan zal het overblijfsel zijn als... en dan komt er een bepaalde uitspraak. Nou, en de roos... ja, spreekt in ieder geval over het gelovig overblijfsel. Ja, ik laat hem omwille van de tijd maar even liggen. Maar er staat ook dat hij is een lelie der dalen... Daar ga ik in vers 2 wel even verder op in, die lelie. Maar hier staat dat het een lelie der dalen is en niet een lelie van dalen of zo. Nee, het is een lelie die bloeit in de dalen. In het dal, in de vallei. En het...
Een lelie of the valleys.
Ja.
Dat is de King James.
Ja. Oh, jij zit in de King James.
Ja.
Ah. Dat is ook een manier. Dat is een hele goede manier overigens. Maar het is in de vallei, in de dalen inderdaad. En dat heeft altijd te maken met verborgenheid en met een nederige plaats. Het is nog niet openbaar. Het is ook niet verhoogd nog. Hij is een lelie, maar het is nog niet zichtbaar. Dat is eigenlijk wat het is. En in Hooglied vind je eigenlijk een soort opbouw van die man die beschreven wordt, maar hij wordt steeds meer zichtbaar. Maar hier is hij nog niet zichtbaar. En de vraag is, wanneer vinden we dan de verhoogde en verheerlijkte en zichtbare Christus terug? Nou, dat is een proces. En voor ons geldt dat hij al verheerlijkt en verhoogd is en dat wij hem al zien als verhoogd. Alleen dan moet je geestelijke ogen gebruiken, volgens Hebreeën hoofdstuk 2. Want de wereld ziet nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, staat daar. Maar wij wel. En nou, hij zegt dan wie hij is. Ik ben dus die roos van Saron, een lelie der dalen. Maar dan wordt er gezegd wie die vrouw is. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Ja, zij is een vreemde eend in de brei. Een lelie is zij ook. En hoe zegt de King James dat?
A lily amongst the thorns.
Kijk, ja, onder de doornen en
onder
de distel. Nou, en dat is ook een nederige en lage plaats. Een plaats zonder heerlijkheid. Maar wel een apart gezette plaats. Je kunt het ook zien als een overblijfsel binnen de woestijn. Binnen iets wat dor is, waar geen leven is. Maar zij wordt dan genoemd mijn vriendin. Zij is dat, mijn vriendin. Dat is het Hebreeuwse woordje rayot. Dat vinden we zo alleen in Hooglied. Maar dat is afgeleid van het woord ra'a. En dat kennen jullie vast wel, want dat wordt niet alleen maar vertaald met vriendin, maar ook met weiden van schapen. Of het voorzien in iemands behoefte. Dus als werkwoord wordt het vertaald met leiden naar weidegrond, dus schapenweiden. Het wordt ook andersom vertaald, het zijn ook de schapen die weiden, of die grazen. Dat is ook ra'a, maar dan een andere vervoeging. Het is rondzwerven. Maar het wordt ook als zelfstandig naamwoord vertaald met herder. Ook ra. En het wordt ook weer vertaald met weideland. En dat zit allemaal in dat woord vriendin dus. Verborgen. Nou, en dan is het ook nog nabij zijn en betrokkenheid tonen. Dus dat heeft ook met voorzien te maken. Het betekent ook nadenken of zoeken naar geestelijke voeding. Dus dan wordt het niet zoeken naar gras en iets om te grazen, maar dan wordt het op een hoger niveau toegepast in de psalmen. En dan wordt het vertaald met vriend of vriendin. En vriendin vinden we dan alleen hier, in Hooglied. Je gaat dus eigenlijk van agrarisch naar geestelijk weiden en voeden. En allebei zit dat in het woord. Maar het is toch zo dat vrienden, of vriendinnen, maar goed, vrienden eventjes, dat die zouden voorzien in elkaars behoeften. Dat die elkaar zouden helpen. Dat die elkaar zouden beschermen. Dat die voor elkaar zouden opkomen. Zoals de herder voor de schapen opkomt. Zoals de herder de schapen naar het voedsel brengt. En natuurlijk zijn dit allemaal projecties van de goede herder, die ook zegt, gij zijt mijn vrienden. Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen, jullie zijn mijn schapen. Alleen op een andere manier. Maar hij doet hetzelfde. Hij zorgt voor hen. En vrienden zouden vervolgens samenkomen. Het is allemaal als je vrienden opzoekt in de Bijbel. Vrienden zouden betrokken zijn bij elkaar. Maar dat is wat het gelovig overblijfsel uit Israël zou doen. Dat zou samengevoegd worden. Dat zou samen blijven. En dat is wat de gemeente zou kenmerken. Dat zij oog voor elkaar zouden hebben. En dat zij als één onder Christus zouden wandelen. Allemaal onder dat hoofd. Maar wij zijn niet alleen maar broeders van elkaar. We zouden ook vrienden van elkaar zijn. En we kunnen niet vrienden zijn met iedereen. Ieder op zijn eigen plaats. Maar dat is wel de uitwerking van dat leven wat er is in ons. Dat we voor elkaar zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, staat er dan in 1 Korinthe, dan lijden alle leden. Want we zijn verbonden aan elkaar. En dat zit in dat woordje vriendin dus. Mijn vriendin. Hij zoekt dus verbondenheid met haar. Maar gij zijt een lelie der doornen. De lelie, dat is het Hebreeuwse woordje wat heel bekend is. Want het is eigenlijk van Suzanne. Het is Suzannat en dat is van Suzanne. Dat kennen we als de berg Suzanne van Esther. Maar dat betekent gewoon lelie. Nou ja, dat, als je dat dan nazoekt in de woordenboeken, dan komt er niet veel meer dan dat het een geurige bloem is. Peter zal er wel meer over kunnen vertellen. Maar het wordt dan in verzen gebruikt waar iemand opgewekt is. Waar iemand vrolijk is, waar blijdschap heerst. En dat zit dan in dat woord Susan. Het wordt dus ook vertaald met verblijden. Dat is wat Lely is. Als je dat wil nazoeken, dat is in Deuteronomium 28 vers 64. Het is ook verbonden met het woordje zes. Shoshanat is shosh, shish. Dat is zes. Ja, dat zal ook wel in die bloem zitten, dat weet ik niet. Maar dat betekent zoveel als verbinding of priesterschap. Daar heeft het mee te maken. Of de zoon des mensen. Dat zit allemaal in die zes. En de lelie spreekt daarmee in de eerste plaats over Christus zelf. Als koning, maar vooral als hoge priester. De mens Jezus Christus, dat is de lelie. En vervolgens de lelie in het algemeen spreken over het gelovig overblijfsel. Dat is waar de lelie voor staan. En als er dus staat, ik heb onder de lelie gewijd, dan is die dus eigenlijk te midden van het gelovig overblijfsel. En in onze dagen te midden van de gemeente. Want de lelie spreekt over de gemeente daarin, in onze dagen. Israël in de toekomst, maar de gemeente nu. En wat zou de gemeente nu doen? De geur van Christus verspreiden. Dat is wat de lelieën doen. Nou, we vinden de lelieën ook nog in het algemeen vaak terug in de versieringen van de tempel. In het leliewerk, de randen, de houten randen. Maar ook bijvoorbeeld de rand van het koperen wasvat. Heeft te maken met de lelie, de vorm van lelieën. In 2 Kronieken 4 vers 5 vind je dat. En er is ook een psalm die eigenlijk ook een liefdespsalm is, een huwelijkspsalm. Dat is psalm 45 vers 1. En die heeft een bijzondere aanhef. Psalm 45 vers 1. Want... Nou, we gaan die psalm niet lezen, maar dat is een onderwijzing, een lied der liefde, net als het hooglied, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. En dat wordt dan gespeeld of afgespeeld op Shoshanim. Maar dat is Susan, dat is de lelie eigenlijk. Dat heeft te maken met de lelie. En in één zo'n aanhef zit eigenlijk dan één zo'n woordje waarvan je afvraagt, wat is het precies? En er is altijd wel een mooie verklaring voor. Maar vanuit het Hebreeuws kom je terecht bij de lelie en daarmee het gelovig overblijfsel onder Israël. En de gemeente dus in onze dagen. En deze psalm spreekt dus met grote nadruk over de heerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid heeft hij nu te midden van de gemeente. Daar wordt die heerlijkheid verspreid. En dan mag ik ook niet nalaten om naar Matteüs 6 vers 28 te gaan nog. Eventjes, dan gaan we pauzeren. En als ik dat zeg, is het een half uur meestal. Dus. Matteüs 6. In de bergreden. En dan komen die dingen wel leuk bij elkaar, vind ik. Ja, vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toe doen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelieën des velds, hoe zij wassen, hoe zij dus groeien. Hoe zij arbeiden, en zij arbeiden niet, en ze spinnen niet. Nee, ze leven uit genade. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk als een van deze. En eigenlijk denk je, ja, is het nou een levensles of is het typologie? Want Salomo was onder het Oude Testament. En die zal straks zien dat er lieden zijn, metgezellen met Christus zijn, die heerlijker zijn dan Salomo. En hoewel Salomo al zeer heerlijk was in zijn dagen. Ja. Want de leliën spreken over het gelovige overblijfsel. En in onze dagen is dat de gemeente van Christus, die de heerlijkheid van Christus zou verspreiden dus. En dan wil ik ook nog even naar Hosea hoofdstuk 14 gaan. Het begint met oordeel en het gaat om Israël, het gaat om Efraïm. En er staat in vers 2 van Hosea 14, bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God, toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, en zo zullen wij betalen de varre onze lippen. Nou, dan zou je eigenlijk naar Hebreeën 13 moeten gaan. En dan blijkt dat dat toegepast wordt op de gemeente van onze dagen. Want de bekering van een deel van Israël is niet slechts in de toekomst, maar ook in onze dagen. Nou, daar zijn we vanochtend al mee bezig geweest. En dan staat er, Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Nou ja, ze zullen niet eeuwig in de ballingschap blijven. En ik zal hun liederafkering genezen en ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. En ik zal Israël zijn als de dauw en hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfsbooms en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Nou ja, en zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachte dit zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. En ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen? Wie is verstandig, die bekennen ze? Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Nou ja, uiteindelijk wordt het in de toekomst vervuld aan heel Israël, maar dit wordt in onze dagen al vervuld aan Efraïm. Zij worden nu al verzameld en zullen zijn als de leliën. En die leliën, nou ja, nog veel meer natuurelementen worden hier genoemd, die we ook in Hooglied vinden, die worden hier genoemd. Maar dat spreekt over onze dagen.